Dit is de nieuwe podcastserie The Trump Trials. Met als host Boudewijn van Eijk. Dit keer als bekende Amerika-kenner Raymond Mens. De sidekick Rick Bouwman. Dit is aflevering 3. Politiek versus rechtspraak. Ja, Boudewijn, we zitten bij RTV Rijnmond. Hoe mooi is dat?
Ja, het is fantastisch. Het is een geweldige locatie. Ik ben ook blij dat Raymond uit Haarlem naar Rotterdam is gekomen. En we hem hier in het mooie Rijnmond gebouw kunnen ontvangen. Dus hartstikke leuk dat je er bent, Raymond.
Ja, Raymond uit Haarlem vindt het altijd leuk om naar Rotterdam te komen. Dus was geen probleem.
Raymond is inmiddels een bekende, zowel politiek strateeg als schrijver. Hij is ook heel druk met een prachtige podcast.
Dus, Amerika in 15 minuten.
Amerika in 15 minuten zelfs, ja, precies. En daarnaast ga je ook het theater nog in, Raymond?
Ja, vanaf september. Ontzettend veel zin in. Een theaterproducent zei tegen mij, is het niet leuk? Want je bent altijd met die Amerikaanse verkiezingen bezig om daar dan een soort theatercollege over te geven. Over wat ik dan weet over het Trumpisme bijvoorbeeld. En waarin je ook de meest gestelde vragen van mensen beantwoord. En namelijk, waarom komt Trump weer terug? Waarom gaat Biden niet gewoon met pensioen? Kun je vanuit de gevangenis president worden? Allemaal dat soort dingen. Dus dat heb ik gedaan. Toen heb ik tegen de producent gezegd, nou ja, in de weekenden doe ik over het algemeen niks. Door de week speel je veel op tv en heb je lezingen. Dus boek maar vol. Dus dat zijn inmiddels 40 theaters geworden. Vanaf september tot en met januari. Maar heel veel zin in, ja.
Daarnaast, Raymond, ben je in diverse televisieuitzendingen ook te volgen. Een van is Vandaag Inside. Daar ben je regelmatig te gast. Maar vandaag zit je in onze podcast. En dat is The Trump Trials. En we gaan het hebben over een aantal zaken in deze derde aflevering. Boudewijn.
Ja, dat klopt. Gisteren op maandag 25 maart zijn een heleboel dingen gebeurd in 3 zaken. De week daarvoor is ook nog het nodige gebeurd. Dus wat we zullen doen in deze aflevering is dat we eerst even beginnen met een hele kleine recap van de 6 zaken die we in deze podcast bespreken. En vervolgens gaan we dan allereerst in op nieuwe ontwikkelingen in 3 van die zaken. En als we dat hebben afgerond, dan zullen we vandaag, en misschien is dat ook nog een volgende aflevering, dieper ingaan op de Georgia-zaak. De Georgia-zaak die gaat over het eigenlijk omverwerpen van de verkiezingsuitslag, om het zo maar te noemen, in Georgia. Daar is ontzettend veel over te vertellen en die zaak zullen we wat meer gaan uitdiepen.
Ja, en dan even terugkomen nog op de eerste 2 afleveringen die we vorige week hebben geplaatst. De eerste aflevering was natuurlijk al een samenvatting van de 4 strafzaken en de 2 civiele zaken die voorbijgekomen zijn. En daarnaast in aflevering 2 kwamen we terug op de eerste strafzaak eigenlijk, zwijgeld. Nou, daar is veel over te beluisteren, maar wij komen daar ook nu nog vandaag op terug.
Zeker, daar gaan we zeker ook nog wat over zeggen, want ook daar zijn ontwikkelingen in. Ik denk ook positieve ontwikkelingen voor de podcast, want in die zaak is er nu echt een trial date vastgesteld. Daar komen we zo nog op. Maar misschien is het goed om nog even een kleine recap te maken. Jij zei het al, we spreken over 6 zaken, 4 strafzaken die nog moeten beginnen. Ik zat me eigenlijk te bedenken dat al die zaken in meer of mindere mate te maken hebben met verkiezingen. Dus dat is wel bijzonder eigenlijk. Dan hebben we nog 2 civiele zaken waar al wel 2 uitspraken zijn geweest. En ook in 1 van die zaken hebben we een belangrijke ontwikkeling die we gisteren allemaal in de nieuwsitems konden lezen. En Raymond, misschien aan jou even de openingsvraag. Er spelen natuurlijk ontzettend veel zaken. Ja. Je kan ontzettend veel vinden op allerlei websites in Amerika. Je ziet dat de getuigen en kroongetuigen in die zaken een eigen YouTube-kanaal hebben. Ja. Dat is in Nederland allemaal ondenkbaar dat soort getuigen allemaal in het openbaar daarover spreken. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat typisch voor deze zaken of zie je dat wel vaker in Amerika?
Nou ja, laat ik beginnen met te zeggen dat ik ook mijn theatercollege begin met, hè, de Amerikaanse politiek is toch het grootste circus op aarde. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zich afvragen van hoe werkt dat nou precies, hoe zit het nu precies? En daar ga ik dan dieper op in. Maar ik had ook niet gedacht toen ik hier een paar jaar geleden mee begon dat ik het over rechtszaken moest hebben iedere keer. Laat staan van de orde waar we het ook in deze aflevering over gaan hebben. Dus wat dat betreft is het wel bizar dat dit gebeurt in de Amerikaanse politiek. Het is niet bizar dat om deze rechtszaak heen zo'n groot mediaspectakel ontstaat. Want dat gebeurt bij meerdere rechtszaken. Ga terug naar de jaren 90, de rechtszaak van O.J. Simpson. Nou, toen was er nog geen YouTube, dat was anders. Maar er zijn hele televisiekanalen uit de grond gestampt. Ja. Ik weet nog dat die zaak rond O.J. Simpson, die zijn vrouw in allerlei stukjes had gehakt. En haar de man waarmee ze een affaire had ook. Dat Oprah Winfrey het slotakkoord daarvan live meepakte. En haar hele show wijde aan van, nou, wat vinden we hier nu met z'n allen van? Dus dat er heel veel aandacht is en allerlei analisten dan wel op YouTube en allerlei programma's opduiken om op deze zaken te duiken. Dat is heel Amerikaans. Alleen we hebben het nog nooit eerder meegemaakt in de presidentiële politiek. Dat is er nieuw aan.
Nou goed, laten we beginnen met de meest recente ontwikkelingen in de desbetreffende zaken. De eerste die ik zou willen noemen is dat in de smeergeldzaak die we in aflevering 2 uitgebreid hebben besproken. Die noemen wij, we proberen het een beetje geografisch aan te duiden alle zaken, ja. Zodat het voor de luisteraars wat makkelijker is. Dat noemen we dus de New York smeergeldzaak of de Manhattan case. Die zou eigenlijk al gisteren zijn begonnen, op maandag 25 maart. Maar enkele weken geleden heeft het Openbaar Ministerie daar de prosecutor aan de rechter gevraagd om een hele set nieuwe documenten aan het dossier toe te voegen. Nou, ik heb de vorige keer al verteld dat dat best wel een kwetsbaar moment eigenlijk is. Als je het bekijkt vanuit vervolgingsperspectief. Want advocaten duiken daar natuurlijk vol op en die zeggen, ja, dat zijn 10.000 documenten, die moeten we allemaal kunnen doornemen.
Kost allemaal tijd. Moeilijk.
Kost allemaal tijd. Ja. En dus de zaak moet worden uitgesteld. Toen heeft de prosecutor zelf aangegeven, nou, het zijn eigenlijk allemaal documenten die al langer bekend waren, niet zo heel relevant zijn. Het gaat met name om allerlei bankafschriften van Michael Cohen. Dus en vervolgens is aan die advocaten gevraagd, kunt u eens even aangeven welke stukken dan relevant zijn en hoe lang u daarvoor nodig heeft. Nou, die discussie heeft plaatsgevonden en uiteindelijk heeft de rechter toen beslist, 30 dagen is eigenlijk wel genoeg om dat allemaal door te nemen. En vervolgens betekent dat dat nu de nieuwe zittingsdatum, de echt inhoudelijke behandeling, dus op 15 april aanstaande gaat beginnen.
Ja.
En dan gaat het spektakel eigenlijk los.
Ja, kun je zeggen. Nou ja, één ding is zeker, maar dat geldt voor deze zaken, maar dat geldt ook voor andere zaken, denk ik, waar we nog over gaan praten, dat de strategie van Trump, en die kun je toch samenvatten als rekken, 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 dat die aardig lukt. Want op tal van terreinen krijgt hij uitstel en deze zaak is daar geen uitzondering in. En ik denk dat dit overigens een van de weinige zaken is die mogelijk wel nog tot een veroordeling kan leiden, of in ieder geval tot een uitspraak kan leiden, laat ik het dan zo zeggen. Ik zit hier met een advocaat, dus ik moet voorzichtig zijn.
Ik ben iets positief gestemd. Ik zal zo aan het einde even de agenda doornemen. Ik denk dat er nog wel meer zaken mogelijk tot een einde komen voor november.
Nou, ik denk dat dit een van de weinige is persoonlijk waarbij dat zou kunnen voor 5 november. Maar mogelijk, wat je zegt, zijn er nog meer, maar niet veel. Dus die strategie van rekken, 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 die werkt wel vrij aardig natuurlijk.
Ja,
en dus ook niet voor niks, maar daar kunnen we misschien zo ook nog over komen te spreken. Dat jij noemt nu even dit voorbeeld, maar de vaste luisteraars van jullie podcast die weten inmiddels dat er op al die zaken allerlei beweging is. Het is niet voor niks dat ze recent bij de superpack van Trump hebben gezegd dat al het geld wat ze daar ophalen, dat eerst naar advocaatkosten gaat. Ja. En vervolgens pas naar de Republikeinse partij. En daar was heel veel gedoe over, maar als ik interviews zie met Trump-stemmers, die weten dat ook en die vinden dat ook oké. Die zeggen, ik draag daar graag aan bij. Ja. Dus het is natuurlijk van de zotte, het is gek.
Ja.
Maar ze zijn er open over naar hun achterban. En hun achterban begrijpt dat ook, omdat die achterban ook wel begrijpt dat als je allerlei advocaten inhuurt, alleen al op deze ene zaak waar jij nu over begint, zitten heel veel advocaten, maar je hebt nog heel veel andere zaken lopen. Ja, dat bakken met geld kost.
Ja. Nou ja, dat is ook wel een van de hoofdvragen. Ik denk niet alleen van mij, maar met name van de luisteraars. Hoe het nou toch kan als je naar al de details van die zaken gaat kijken. Wat ik natuurlijk gedaan heb. Ik ben achter die krantenartikelen gaan zitten. En ik heb, en dat vind ik heerlijk aan Amerika, die processtukken allemaal kunnen vinden.
Je kunt alles lezen.
Ja, je kunt alles lezen. Dan komt natuurlijk elke keer weer de vraag omhoog. Zeker als je naar die details gaat kijken. En we zullen er zo wel een paar noemen. Hoe het toch mogelijk is dat dat niet uiteindelijk tot het inzicht leidt. Dat je toch vraagtekens kan zetten bij deze persoon als het gaat om ethiek. En dan druk ik het natuurlijk nog heel licht uit.
Dat druk je zacht uit.
En dan natuurlijk de vraag of je daar wel of niet op wil stemmen. Dat is toch wel een enorme kernvraag die we graag vandaag aan jou zouden willen voorleggen.
Ja, Boudewijn, daar geef je inderdaad een goed teken aan. Want Raymond, hoe beïnvloedt deze rechtszaak publieke opinie in de Verenigde Staten ten opzichte van Donald Trump?
Nou ja, laten we ermee beginnen dat wij in Nederland een luxe menu hebben aan politieke partijen. In de Verenigde Staten is dat niet zo. Er zijn wel meerdere partijen, maar eigenlijk zijn er maar twee die er echt toe doen. Ik zeg altijd Coca-Cola en Pepsi, de Democraten en de Republikeinen. En daar moet je uit kiezen. Trump heeft ook veel problemen. Ja, al die rechtszaken, het is allemaal niet niks. Maar ja, toen Trump president was, toen waren er minder oorlogen. En ik had meer geld in mijn portemonnee onder andere. En dat is een beetje de dynamiek waar we mee moeten beginnen. Ja, en ten tweede is een onderdeel van het bestaansrecht van Trump en het Trumpisme ook, dat hij het opneemt tegen de gevestigde orde. Zijn verhaal is dat die hem proberen te kielhalen met al die rechtszaken, dat er sprake is van een heksenjacht. Trump heeft zijn presidentscampagne gestart in november vorig jaar, vlak na de tussentijdse verkiezingen. Sterker nog, het jaar daarvoor was dat nog, 2022 november. En dat is ongekend snel natuurlijk.
Ja.
Hij zegt, ja, sinds ik dat gedaan heb, vliegt de ene na de andere rechtszaak me om de oren.
Ja.
De realiteit is, Trump wist dat die rechtszaken eraan zaten te komen. Hij heeft daarom zijn campagne snel gestart. Maar omdat dus inherent aan zijn campagneverhaal is, wij strijden tegen de elite, tegen de deep state, en die proberen ons nu kapot te maken, is het dus niet zo dat iedere keer als wij in het nieuws lezen dat er weer een nieuwe rechtszaak is of Trump zich ergens heeft moeten melden, dat per se slecht is voor Trump. Dat helpt Trump ook wel.
Ja, ja. Ja, kijk, ik heb de vorige keer ook al gezegd, ik ben 35 jaar strafrechtadvocaat geweest, dus er zit heel erg in mijn bloed om dit ook te bekijken vanuit de aangeklaagde persoon. En met name ook die mijzelf de vraag te stellen, is er nou wel of geen sprake van een heksenjacht?
Ja.
En hoe meer ik eigenlijk kijk naar de timing van al die zaken, waarom ze zijn begonnen, wanneer ze zijn begonnen, en wat de insteek elke keer van de prosecutor is, kom ik steeds meer tot de conclusie dat je niet kan zeggen dat dit zomaar een heksenjacht is. En een goed voorbeeld daarvan is de zaak die in Florida speelt. Die gaat over de vraag of Trump alle geheime stukken uit het Witte Huis mocht meenemen naar zijn social club de Mar-a-Lago. Ja. En wat je daar ziet is dat de vervolging zich niet richt op het het feit dat hij die stukken heeft meegenomen. En dat hij ze niet, laten we zeggen, op eerste verzoek heeft teruggegeven.
Ja, want als jij dat zou doen, dan zat je al achter slot en grendel.
Precies, dan zat ik al lang achter slot en grendel. Maar dat ziet hem op het feit dat als het echt een officiële vordering gaat worden, dus een officiële procedure vanuit de grand jury die om die stukken vraagt, dan gaat hij allerlei hele rare fratsen eigenlijk uithalen. Ja. Er zijn ineens 90 dozen kwijt. Hij laat een advocaat documenten selecteren en zegt dan tegen de FBI, nou, dit zijn de documenten. Terwijl hij weet dat die 90 dozen niet door die advocaat zijn gezien. He, dus dan wordt het echt een obstructie van de rechtsgang. En dan begrijp ik wel dat het OM uiteindelijk in Florida zegt, ja, dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Dus wij gaan ook met deze zaak gaan wij naar een van onze rechtbanken. Ja. En dat is voor mij wel een voorbeeld om te zeggen dat ik die heksenjacht, ik begrijp wel dat hij dat natuurlijk politiek wil benutten, maar die zie ik niet.
Nee, maar de verklaring, het antwoord was net op de vraag van hoe zit dat nou precies? Nou, ik zeg dus het legt hem geen windeieren, omdat het verbonden is met het bestaansrecht van zijn campagne. Dat is één. Twee is, als het puur gaat om het feit, is er wel of geen heksenjacht? Dat is los van hoe hij dat spint, is er wel of geen heksenjacht? Met alles wat jij net zegt, zeker als het om die zaak met die geheime documenten gaat, dat ben ik met je eens. Maar soms vind ik, kunnen twee dingen tegelijkertijd waar zijn. Dus alles wat jij net zegt, nogmaals, ben ik het mee eens. Maar als je alle zaken neemt, dan kijk ik in het bijzonder naar die zaak in Georgia. Maar dan kijk ik ook naar de zaak in New York over het opblazen van zijn ontroerend goed. Ja, daar zie ik toch wel twee dames die dat allemaal aanzwengelen. Die ook nog eens democraten zijn en campagne hebben gevoerd op het feit wij gaan Trump eens pakken. Zeker als ik kijk naar het op... dus laat ik ze allebei eens noemen. Als het gaat om het opblazen van zijn vastgoedimperium. Ja, ik ken weinig vastgoedmagnaten uit New York die dat niet doen, eerlijk gezegd. Dat is één. En ja. Trump wordt daar de kaart op gepakt. Ik denk toch omdat hij Trump is. En dan kun je dus wel degelijk spreken van een heksenjacht. En als het om die zaak om Georgia gaat, nou ja, we kunnen denk ik een hele aflevering wijden aan hoe knullig dat momenteel gaat. Daarom dat die dame ook nog eens een relatie heeft gehad met de man die ze heeft gevraagd om Trump te onderzoeken. Maar los daarvan, zij is nogmaals ook democraten en zij vist een beetje in diezelfde vijver, namelijk het gaat over die gestolen verkiezingen. Ja. En we weten dat Jack Smith, de openbaar aanklager die landelijk in de zaak van 6 januari kijkt onder andere, niet blij is met haar zaak, omdat dat alleen maar afleidt van de landelijke zaak over die gestolen verkiezingen waar hij mee bezig is. Dus over die geheime documenten heb je gelijk. Het is ook zo dat Trump er een gigantisch zootje van heeft gemaakt. In al die zaken had het probleem niet kunnen hoeven bestaan als hij zich gewoon gedragen had. Maar zitten er elementen in van we gaan deze man even pakken? Nou, in de twee zaken die ik net noemde, dat denk ik wel, ja.
Ja, nou, dat is heel interessant dat jij eigenlijk even benoemt dat zowel de aanklagers ook al en ook de rechters in de media in Amerika meteen een label krijgen. Zijn ze rood of blauw? He, zijn ze republikein of democraat?
Ja, maar ik noemde niet de rechters. Ik noemde de twee aanklagers.
Nee, dat klopt.
En die hebben ook campagne gevoerd met we gaan Trump pakken. Ja. Dus dat is wat anders.
Ja, dat is
en
zeker
ik,
wat
je hoort mij niet zeggen dat een rechter partijdig is omdat het iemand benoemd is. Een rechter kan benoemd zijn bijvoorbeeld door een democratische gouverneur bijvoorbeeld. En daarvan hoor je mij niet zeggen, oh, maar dat hij is een democraat. Ik had het niet over de rechter.
Nee. Nou, daarom zijn we zo blij dat jij er bent vandaag. Want ik kijk natuurlijk met name gewoon naar de juridische feiten en al die processtukken. Terwijl jij het meer kleur kan geven. En dat is inderdaad belangrijk voor een soort totaalbeoordeling.
Ja, daarom denk ik goed dat we hier allebei zitten. Dat ben ik met je eens. Want mijn kritiek op mensen zoals jij, noem ik even, advocaten, is dat die wel eens denken, ik weet niet of het bij jou ook geldt, maar dat kunnen we nu testen, dat we in een papieren werkelijkheid leven. Dus als ik zat laatst ook met een Amerika-kenner in een programma en die heeft ook een wat meer juridisch achtergrond. En die zei dan bijvoorbeeld van, ook over die ontroerend goedzaak, van ja, dat mag niet. Hè? Dus wat Trump heeft gedaan is gewoon illegaal. Dan denk ik, ja, je hebt gelijk dat natuurlijk op papier niet mag. Maar als ik het vergelijk met heel veel andere mensen die soortgelijke dingen doen, die worden daar niet op gepakt. Dus het is niet zo dat, ja, we leven niet in een papieren werkelijkheid. Dus ik kleur het wat meer politiek in, dat klopt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee het gelijk aan mijn kant heb. Alleen de politieke werkelijkheid is soms anders van puur juridisch.
Ja, nou, de reden dat vaak gebeurt, denk ik, bij advocaten en ook bij mezelf, is dat wij natuurlijk kijken welk materiaal heeft de rechter.
Ja.
En op basis van welk materiaal gaat hij een oordeel vellen. En daar kijken wij met name naar. En wat daar omheen buiten allemaal speelt, ja, dat is eigenlijk voor de beoordeling van die rechter niet van belang.
Ja.
Nou, is dat in Amerika natuurlijk weer wat anders, omdat daar de eindbeslissing natuurlijk, zeker in de zaken waar wij het over hebben, door een jury wordt genomen. Dus dan zijn dat soort elementen kunnen wel degelijk meer een rol gaan spelen, die jij nu ook noemt, ook in de betogen van de aanklagers en van de advocaten.
Ja.
En dat gebeurt ook allemaal al. Dus het is wel relevant, zeker in de Amerikaanse setting, om wat jij nu vertelt, om dat erbij te betrekken.
Ja, nee, dat vind ik ook. Ik vind juist dat het dan ook een mooie aanvulling is. Dan vind ik het ook heel leuk om hier te zijn. En ja, zeg maar, vanuit mijn achtergrond, ik ben politicoloog. Dus ik ben ook geen jurist. Dus ik zeg altijd tegen de mensen van, ja, wat ik over die zaken kan zeggen, dat is dan wat ik lees in de Amerikaanse media. Ik lees ook veel van die stukken, maar lang niet allemaal. Want ik ben ook geen jurist. Dus ik laat dat aan de rechter. Maar ik duid vervolgens wat dat politiek betekent. Ja, en dan kan iemand, bijvoorbeeld om het zwart-wit te zeggen, dan kan Trump in al die zaken gigantisch fout zitten.
Ja.
En in al die zaken schuldig worden bevonden. Neemt nog niet weg dat hij er politiek mee weg kan komen. En zo kijk ik ernaar.
Ja, Raymond, en als we het daar dan toch over hebben, wat denk je dat de reputatie van Donald Trump in de Republikeinse partij is door deze Manhattan case?
Mm-hmm. Nou, wij zitten hier nu in een studio en ik zie dat er naast mij een rood lampje brandt. Dat betekent dat de microfoons aanstaan. De vraag is, stel je dat aan Republikeinen met de microfoon uit of aan? Want de Republikeinse partij is tegenwoordig de Trump-partij geworden. Trump heeft die partij overgenomen. De reden dat ik veel over Trump praat is omdat ik me toevallig in wat ik dan noem het Trumpisme heb verdiept. En het Trumpisme is de politieke wijze van, of de wijze van politiek bedrijven van Donald Trump. Dus inhoudelijk is dat we plaatsen Amerika weer op één. Dat is veel meer dan eventjes een slogan. Trump houdt dat verhaal al tegen vrijhandelsverdragen, onder andere, maar ook tegen de NAVO sinds de jaren 80. Sinds de jaren 80 is er ook een groeiende stroming in de Amerikaanse politiek die dat met hem eens is. Zie Ross Perot, een onafhankelijke kandidaat in de jaren 90, die zich tegen NAFTA, het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag, keerde. En de stijl van Trump is natuurlijk er eentje van. We gaan er met gestrekt been in richting onze tegenstander. Nou, dat samen, dat noem ik het Trumpisme. En dat heeft de Republikeinse partij overgenomen. En daarom zullen de meeste Republikeinen vanuit hun hart zeggen, maar ook omdat gewoon de partij is overgenomen door Trump, als de camera's en de microfoons aanstaan, zeggen, ja, er is inderdaad sprake van een heksenjacht en wij steunen Trump. Er is een oude kliek Republikeinen die nog tot de traditionele conservatieve vleugel van de partij behoort, hè, de Bush-vleugel, Dick Cheney-vleugel. Ja, die kunnen Trumps bloed wel drinken, maar omdat ze ook hun baantje willen houden, zullen ze dat niet zeggen, nogmaals, als de microfoon aanstaat. Dus daarom is Trump nog steeds onomstreden binnen de Republikeinse partij. Nou, en om het verhaal dan af te maken, ik zei net, hè, waarom gaat Biden niet gewoon met pensioen? Ja, de wederopstanding van Joe Biden als presidentskandidaat en uiteindelijk als president, die is er gekomen omdat Biden zegt, er is maar één iemand die Trump kan stoppen en dat ben ik. En daarom houden die twee bejaarde kandidaten elkaar in evenwicht. Trump is koning van de Republikeinse partij, dus als hij door wil, gaat hij door. Nou, Biden moet eigenlijk met pensioen, vindt hij denk zelf ook. Maar die zegt, ja, ik ben de enige, niet alleen de enige democraat, maar ook van alle Republikeinen, de enige politicus ooit die Trump verslagen heeft. Dus ik moet ook door. En daarom krijgen we deze tweestrijd weer.
Ja. Ik ga even een voorbeeld geven van Trumpisme. En dan kom ik een beetje weer uit bij onze lijn die we hebben neergezet voor deze aflevering. Namelijk de nieuwe ontwikkelingen. Maar ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is van met gestrekt been erin gaan. Jij noemde ook al de civiele zaak waarbij, de fraudezaak waarbij alle ondernemingen van Trump allerlei waardes hadden opgevoerd om gunstige leningen te krijgen. Waarvan de jury uiteindelijk heeft gezegd, nou, dat betitelen wij als fraude. Daar is toen een gigantische boete voor opgelegd. Met rente lag dat op een gegeven moment rond de 450, 455 miljoen dollar. Ja. Nou, de advocaten van Trump hebben geprobeerd om dat bedrag omlaag te krijgen. Ze hebben een publieke statement eigenlijk de deur uit gedaan vorige week. Waarin ze zeiden, we hebben 30 bondbedrijven. Dus 30 bedrijven hebben wij aangeschreven om te krijgen of we die borgsom, om te kijken of we die borgsom bij elkaar konden krijgen. En dat lukt niet. Dus wilt u het alstublieft naar 100 miljoen dollar, ook al een heel fijn bedrag natuurlijk, naar beneden brengen. Dat is toen niet geaccepteerd. Toen hebben ze een tweede verzoek gedaan. En gisteren, dus dat is maandag 25 maart, is bekend geworden dat alleen de borgsom, want dat is wel goed om even uit te leggen, die boete die is opgelegd door de rechtbank uiteindelijk, die is helemaal niet van tafel. Het gaat alleen maar om de vraag dat welke borg kan Trump nu bij de rechtbank neerleggen om te voorkomen dat de staat beslag gaat leggen op al zijn bezittingen ter waarde van 455 miljoen dollar. Nou, dat hebben die advocaten voor elkaar gekregen. Dus gisteren hoorden we, het is 175 miljoen geworden. Daar krijgen ze dan ook nog 10 dagen voor. Ik denk dat dat ook wel redelijk is, want het is natuurlijk hartstikke moeilijk uiteindelijk toch wel om dat bij elkaar te krijgen. Maar wat er dan meteen gebeurt, echt 10 minuten nadat dat naar buiten is gekomen, dan loopt Trump uit een van die rechtszalen waar hij op dat moment is. En dan zegt hij, nou kijk, dit toont aan hoe outrageous dat vonnis uiteindelijk van die 455 miljoen is geweest. Ja. En dan denk ik aan die hoge beroepsrechter die hem tegemoet is gekomen. En die ziet dan meteen deze uitspraak. Dus dan vraag ik me af, ja, dat is wel Trumpisme. Dat helpt je misschien bij je kiezers. Maar de vraag is of dat dan heel verstandig is als je over 1 of 2 maanden weer bij die appelrechter staat.
Dat ben ik met je eens. Ik denk ook niet dat hij de meest ideale cliënt is.
Dat zou heel lastig zijn.
Eerder, toen ze inderdaad bezig waren om dat geldbedrag vast te stellen, toen werd er door zijn advocaat ook gezegd van ja, zijn geld zit in ontroerend goed. Dus we hebben het niet zomaar liggen. Dus moeten we naar die bondbedrijven en die willen dat niet doen. Waarop Trump via zijn eigen sociale media platform Truth Social had getwitterd, ik heb 600 miljoen op de bank liggen. Ik heb het zo klaar liggen. Maar ik wil het niet. Want hij wil natuurlijk wel laten zien dat hij heel veel cash heeft. Dus als advocaat ben je daar natuurlijk niet blij mee. Maar nogmaals, los van hoe het juridisch allemaal zit, Trump voert eigenlijk campagne vanuit de rechtszaal.
Ja.
En dat is wat je daar ziet. Dus Trump is, natuurlijk weet Trump ook, tenminste ik ga ervan uit dat hij het weet, maar al weet hij het niet, is niet zo relevant, maar ik ga ervan uit dat hij weet dat wat hij daar deed, zo'n persconferentie geven met zo'n reeks Amerikaanse vlaggen achter hem en inderdaad uithalen naar het hele rechtssysteem en ook die rechter. Hij zal weten, dat is juridisch gezien misschien niet het meest handig, maar dat is het spel niet wat hij speelt. Zijn hele spel is gebaseerd op 5 november.
Ja.
En dus voert hij campagne vanuit de rechtszaal en doet hij dat soort uitspraken.
Ja, en dan ben ik ook wel benieuwd, want Trump heeft zelfs gezegd dat een beslaglegging, dat hij daar zelfs voordeel uit haalt als er beslag gelegd zou worden. Ja. Want hij zegt, dat wordt een spektakel.
Ja.
En daar maak ik werk van dan.
Ja, ik denk dat dat ook precies is wat die bedrijven waar ze die borgsommen eigenlijk wilden krijgen natuurlijk ook als een groot probleem ziet. Ja. En ze kunnen wel een onderpand krijgen, maar de vraag is uitermate onzeker bij die Trump-organisatie wat je uiteindelijk dan verkocht krijgt. Er waren ook wel wat commentaren die zeiden van nou, het feit dat hij dat geld niet bij elkaar krijgt, dat toont eigenlijk wel aan dat hij gefraudeerd heeft in die ene civiele zaak waarvoor hij veroordeeld is. Nou, dat is een beetje een goedkope uitleg, denk ik. Ja. Ik denk dat het meer zo is dat al die bondbedrijven al die complicaties zien en toch wel bang zijn dat ook al hebben ze een onderpand, dat ze daadwerkelijk dat bedrag er dan voor krijgen.
Overigens werd ook gisteren bekend dat Trump naar de beurs gaat samen met een ander bedrijf waar dan zijn Truth Social, dus zijn eigen versie van Twitter, in wordt geïntegreerd. En dat door de aandelen die Trump heeft, hij daar met de huidige beurswaarde zo'n $3 miljard aan over kan houden. Nou, als die beurswaarde keldert, wordt het misschien 2 miljard. Hij mag dat geld niet meteen gebruiken, maar hij mag toestemming van de board, kan hij krijgen om het geld wel uit te geven. Dus ja, Trump heeft dan ook misschien wel als een duveltje uit een doosje in één keer binnenkort toegang tot die 2 miljard. Al moet ik wel zeggen, dat gaat misschien te ver voor deze podcast.
Het duurt nog 6 maanden, geloof ik, hè, voordat hij dat pas kan innen, dacht ik.
Ja, zes maanden is minimum.
Ja, tenzij hij dus toestemming van de board krijgt om het eerder te doen. Ja. Maar daar los daarvan speelt dan bij mij de vraag, als Amerika-kenner, maar dan moet ik zelf nog even goed induiken, heb ik nog geen tijd voor gehad. Ik lees daar dan heel veel over die deal, maar mij is nog steeds niet duidelijk hoe een sociaal media platform, wat voor helemaal geen ene meter loopt, in één keer dan Trump 3 miljard kan opleveren. Dat klinkt dan zoals ze in Amerika Ponzi scheme noemen, dat er allerlei rijke vrienden van Trump hebben geïnvesteerd in dat in die onderneming en daardoor is in één keer zo'n aandeel veel waard. Maar daar zou ik dan meer in moeten duiken nog, en dat ga ik dan wel doen, want ik vind dat ik daar wel even het fijne van moet weten hoe dat precies zit. Maar het is niet ondenkbaar, wil ik maar zeggen, dat Trump binnenkort over een flink geldbedrag beschikt. Nee.
Oké, ik denk dat het goed is om nog even terug te gaan naar de meest recente ontwikkelingen. We hebben het net over de civiele fraudezaak gehad. Ik ga even terug naar de allereerste zaak. Dat is die Manhattan case die over smeergeld gaat. Ja. En met name gaat het dan om de vraag hoe is dat in de boekhouding verwerkt. Hè? Want dat is dan de crux van de strafzaak. In de vorige aflevering kregen wij een pushbericht binnen. En dat was de beslissing van de rechter in die zaak over de motion die de advocaat van Trump hadden ingediend. En die ging over de rol die Fannie Willis, een van de aanklagers had gespeeld op het gebied van eigenlijk haar medewerker in die zaak. Dat is Nathan Wade. Dat was een contractmedewerker die op enig moment is aangetrokken om samen met haar die zaak te gaan doen.
Ja, was dat voor of nadat ze naar de Caribbean gingen samen?
Ja, dat is een beetje onduidelijk, maar ik geloof
dat
het
in ieder geval onhandig.
Ja, het is allemaal heel onhandig. En daar hebben de advocaten van Trump hebben daar een enorm punt van gemaakt. Of het OM nog wel integer zou zijn. En, in de Nederlandse setting zouden we dan moeten aantonen dat het OM niet ontvankelijk is, omdat er allerlei beginselen van goede procesorde, zoals we dat noemen, zijn overtreden. Die rechter is er wel even voor gaan zitten. Ja. Want die heeft dat hele verhaal uitvoerig beoordeeld. Nou, daar komen een aantal dingen bij. En we hoorden dus de vorige keer dat, toen heb ik nog verteld, nou, de motion is afgewezen. Maar het ligt wel een stuk genuanceerder, want de motion is wel afgewezen, maar wel met de restrictie dat haar voormalige vriend en dus de medewerker officier Nathan Wade, dat die van de zaak af moet. Ja. En die is een dag later heeft hij zijn ontslag toen ingediend.
Ja, misschien zit ik ernaast, maar ik dacht dat de keuze was één van de twee moest weg. Ja, hij mocht gewoon blijven, dan moest zij weg. Ja, maar precies. Dat hij dan weggaat.
Ja, inderdaad. Dus dat vond ik wel een hele ingenieuze oplossing eigenlijk van deze Amerikaanse rechter. En dat zijn wat je dan eigenlijk ziet in dat Amerikaanse rechtssysteem is dat dit soort verzoeken van de verdediging ook tot hele gepersonaliseerde gevolgen kunnen leiden voor de desbetreffende officieren van justitie. Dat is in Nederland ondenkbaar, want men zegt dat door hem is één en onbeeldbaar. En het gaat er helemaal niet om welke persoon of welke naam daar dan staat. Dat zou in de Nederlandse strafrecht bijna onmogelijk zijn om dit voor elkaar te krijgen. Wat ook nog een van de punten was, was dat ze vonden dat die aanklaagster Fannie Willis, even los van die relatie met Nathan Wade, zich publiekelijk hard had uitgelaten over de schuld van Trump in deze zaak. Nou, dan heb je het juridisch gesproken over de onschuldpresumptie. Hè? Dat betekent dat iedereen onschuldig is totdat hij veroordeeld is. En ook als openbaar ministerie zijnde moet je wel gedurende of voor een proces voorzichtig zijn met dat soort uitspraken. Daarvan heeft de rechter uiteindelijk gezegd, nou, dat vond ik allemaal niet oké. En dat vind ik ook wel een schending van die onschuldpresumptie, maar niet zodanig dat de desbetreffende officier nu van de zaak moet worden gehaald. Wat ik zo mooi vind ook aan die Amerikaanse uitspraken is het taalgebruik. Want dit noemen ze dan forensic misconduct. Ja, dat is een geweldige term om dat tot uitdrukking te laten brengen. Ja,
een forensische misdraging?
Ja, forensische misdraging. En dat zijn dus dat is dus het feit dat een aanklager zich in de pers te veel uitlaat over de schuld van iemand die nog wordt vervolgd. Ja. Nou, dat heeft dan dit uiteindelijk allemaal tot gevolg gehad. De rechter heeft ook nog gezegd, nou, ik zie geen conflict of interest, maar wel dus onbetamelijk gedrag. Dat heeft allemaal tot gevolg gehad dat die motion nu uiteindelijk dus is afgewezen, grotendeels. Met het gevolg dus dat één aanklager van de zaak is gehaald en de zaak daadwerkelijk wel op 15 april kan beginnen.
Ja. Maar dit is waar onze werelden botsen.
Ja. Ja. Ja, nou want, vertel.
Nou, allereerst, daar moest ik net aan denken, ik heb eerder die zaak rond O.J. Simpson genoemd. Leestip is The People versus O.J. Simpson. Ik geloof dat het boek The Run of His Life heet. En anders staat er ook een Netflix-serie.
Ja, een geweldige documentaire van 3 uur. Hè. Ik heb er elke minuut van.
Ja, maar ook je hebt een American Crime Story. Die, dat is ieder jaar een 10-delige serie. En daarin staan ze stil bij grote misdaden uit de jaren 90 en de rechtszaken die daarbij horen. En de eerste serie, 10 afleveringen, onder andere John Travolta als een van de advocaten van O.J. Simpson, staat op Netflix. Het laatste seizoen gaat over het Monica Lewinsky-schandaal. Ook interessant. Maar dan leer je ook een beetje hoe dat allemaal politiek gezien werkt. Heel interessant. En daarom zeg ik onze werelden botsen hier. Want juridisch heb je natuurlijk gelijk. En is het ook keurig opgelost en kan die zaak door. Ja. Maar goed, ja, ik zeg net, ik verdiep me dan een beetje in het Trumpisme. En daarom heb ik onder andere een abonnement op Fox News. Ja, en op Fox News heb ik die hele rechtszaak gekeken, waarin zij zich moest veranderen worden over die relatie met die man. Ja, politiek gezien is zij natuurlijk helemaal klaar. Is het af? Is het over? Ja. Zij heeft daar... zij werd bijvoorbeeld de vraag gesteld door de advocaten van Trump dan van, ja, is deze meneer ooit bij u thuis geweest? Heeft u bij u thuis gelogeerd? Nou, daar kon ze een uur lang geen antwoord op geven. En uiteindelijk nam ze een vluchtroute met, ja, ik werd bedreigd, dus ik woonde niet in mijn eigen huis. Dus hij is nooit bij mij thuis geweest. Dat soort dingen. Zij is met hem naar de Caribbean geweest. Daar zijn verder geen bankafschriften van wie dat dan betaald heeft of niet. Toen heeft ze gezegd, ik heb hem terugbetaald, maar in cash. Ja, zo ben ik opgevoed. Ik heb thuis een schilderij, dat doe ik open. Daar heb ik allemaal cash in liggen. Vervolgens is haar hoogbejaarde vader, dat was sneu om te zien, ook naar die rechtszaal gehaald. En die moest ook getuigen. En werd een half uur lang ondervraagd, echt op een hele stevige manier, van klopte dat u uw dochter heeft opgevoed met, heb zoveel mogelijk cash in huis. Nou, die dingen zijn natuurlijk in een loop gegaan op Fox News en worden daardoor heel politiek. Inmiddels, als Trump tijdens een rally Fanny zegt, dan beginnen mensen te lachen en te joelen. Juridisch gezien heb jij gelijk en is dat keurig opgelost. Politiek gezien is het klaar.
Ja, en dan
kun je dat niet meer serieus nemen.
En dan toch weer
even, zeg ik heel hard even, maar is wel heel politiek gezien.
En dan toch even terug naar de juridische gevolgen. Zij is nu aangeschoten wild.
Ja.
En het is voor haar persoonlijk nog lang niet afgelopen. Want ik heb ook gelezen dat zij binnenkort voor 1 of 2 tuchtraden moet gaan komen. Nou, daar zitten heel veel republikeinen in de desbetreffende staat, las ik.
Ja.
Dus dat gaat maar door en dat gaat maar door. En dan ik zie al helemaal voor me dat straks de advocaten daar nog een enorm punt van kunnen maken.
Zeker.
Als de jury ervan moet overtuigen dat je deze dame vooral niet moet geloven in haar verhaal.
Hoe dichter dat soort verhoren weer bij die verkiezingen komen en mogelijk, hè, Fox News dat weer live uitzendt, ja, de score op de molen van Trump. En dan kom ik toch weer terug op wat ik zei over die heksenjacht. Dit is dus een democrate die gekozen is in haar functie en campagne heeft gevoerd op we gaan Trump pakken. En die nu dus in deze problemen zit. En daarom zeg ik, wat hier ook meespeelt is dat zij houdt zich dus bezig met die zaak waarin Trump dat telefoontje heeft gepleegd naar de republikein die over het stemmentellen ging in Georgia. Biden stond 11.000 stemmen voor op Trump. Dus Trump zei van, ik heb 11.000 en 1 stem nodig. Die kun je toch wel vinden. Fellas, ik heb het alleen maar die stemmen nodig. En we weten dus dat die openbaar aanklager, die landelijke openbaar aanklager Jack Smith, die met een landelijke zaak bezig is, omtrent onder andere 6 januari, niet blij is dat zij deze zaak in Georgia heeft gestart. Want hij zegt, ja, dat zit eigenlijk al inbegrepen in wat ik aan het doen ben. En doordat jij die zaak in Georgia start, leidt het niet alleen af van wat ik aan het doen ben, maar neem je ook allerlei zittingsdagen met Trump in beslag, die ik ook wel goed kan gebruiken voor die 6 januari zaak. Ja. Nou, daarbij opgeteld hebbende de enorme shit waarin zij zich nu begeeft, hè, in dit toch grote PR-schandaal, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat bij haar ook haar ego een hele grote rol speelt en dat de term heksenjacht niet zo gek is.
Nou ja, dat ik blijf er toch ook weer een beetje tegen ingaan. Want
goed.
Kijk, ik zei al, het gaat in die eerste zaak om de vraag, hoe zijn die betalingen aan deze dames verantwoord?
Ja.
En ik kan je zeggen, Raymond, dat is een keiharde zaak, juridisch gesproken. Die feiten zijn keihard. Je weet dat Michael Cohen inmiddels kroongetuige ook is.
Ja, ook niet de meest betrouwbare.
Ook niet de meest betrouwbare, maar mailtjes en documenten liegen natuurlijk niet, om het zomaar te zeggen. Dus ja, ik denk dat als de jury SEC daarnaar zou kijken, dat die weinig kans maakt. Maar ik geef direct toe dat er veel meer bij komt kijken. Het laatste wat ik daar nog over wil zeggen is dat, dat is vorige week eigenlijk ook wel bekend geworden. Dat had ik nog niet eerder gezien. Er waren ook nog een aantal andere verzoeken ingediend, motions, door de advocaten van Trump. Daar is ook heftig tegen geopponeerd. En wat heeft de rechter nou uiteindelijk besloten? We weten allemaal dat er een tape is van Trump al van enige tijd geleden. Die kunnen we niet op Spotify, op Apple laten horen vanwege taalgebruik. Wat hij daar bezigt over de vrouw in het algemeen. Dat is de Access Hollywood tape.
Ja,
daarvan heeft de rechter uiteindelijk gezegd, ik ga dat niet toelaten, laten we zeggen de audio, maar wel in schriftelijke vorm. Nou, dat is wel belangrijk ook voor het OM, dat dat zo gaat uiteindelijk. Verder heb ik het de vorige keer gehad over de meeting in 2015 met Michael Cohen en met dat American Media Incorporated. Dat bedrijf dat in de gaten moest gaan houden of er slecht nieuws naar boven kwam. Daar zijn aantekeningen van gemaakt. En dan komen we weer bij zo'n mooie Amerikaanse term. En dat noemen ze, wat dat bedrijf ging doen en wat Michael Cohen van Trump ging doen, dat noemen ze de catch and kill strategy. En de catch and kill strategy, ja, vergelijk het even met een haai. Hè? Dat maakt zo duidelijk wat dat bedrijf zou gaan doen. Daar zijn aantekeningen van gemaakt. Die heeft de rechter nu ook toegelaten. Dus die komen ook in het dossier uiteindelijk terecht. En het laatste, en dat is nog wel ook wel even interessant om te noemen, is dat de advocaten van Trump hebben gezegd, ja, Trump heeft eigenlijk in die affaire het advies van zijn advocaat opgevolgd. Dus dat kan je Trump niet kwalijk nemen. Hè? Dan krijg je te maken met uitsluitingsgronden of schulduitsluitingsgronden of rechtvaardigingsgronden. Zou je dat dan in Nederland kunnen noemen. En dan zou je dus niet strafbaar zijn. Ja. Maar daarvan is het in Amerika zo dat als je als verdachte daar een beroep op wil doen, dan moet je alles disclosen. Dus dan moet je alle correspondentie, de engagement letter met je advocaat, dus de afspraken die je hebt gemaakt met je advocaat, het advies wat je hebt ingeroepen, alle e-mails moet je overleggen. Die zijn er wel. Maar dat gaat Trump natuurlijk niet doen. Want het gaat om Michael Cohen. En die is uitermate belastend voor hem. Dus daar hebben daar heeft deze rechter eigenlijk gehakt van gemaakt. En ook de strafrechtgeleerden die dat in Amerika volgen, die hebben ook gezegd, ja, dat was een kansloze motion. En die hebben zelfs verteld, en dat vind ik ook nog wel opvallend, dat Trump heeft natuurlijk meerdere advocaten. Maar één of twee advocaten heeft deze motion niet willen ondertekenen, omdat hij wist dat hij kansloos zou zijn. Ja. Dus je ziet ook in dat Trump defense team, daar zie je eigenlijk ook nog wel een soort strijd gaande.
Ja, is alleen. Ik denk als heb jij je hebt kinderen, kleinkinderen of niet?
Nee. Ik heb drie kinderen. Ja.
Oh, nou, als je als je kleinkinderen hebt en ik heb geen kinderen, maar mocht ik op een gegeven moment kinderen ooit hebben, dan gaan we als we een stuk ouder zijn met hun naar de bioscoop en dan is hier een serie of een film over over dat advocatenteam en dan zeggen onze kinderen of kleinkinderen van ja, dat zal toch niet zo erg geweest zijn. Het is allemaal gedramatiseerd. Nou,
ja.
Is er tijd voor een korte anekdote of niet? Nou, omdat jij even Access Hollywood aanhaalde.
Ja.
Korte anekdote, wat ik dan ook het Trumpisme noem, met gestrekt been erin. Dus juridisch gezien twijfel ik aan niks wat jij net zegt. Ik denk dat je daar ook gelijk in hebt. Maar Trump is dus van de tegenaanval. Dus toen, om even aan te geven hoe smerig de Amerikaanse politiek is, maar hoe het wel werkt. Toen die Access Hollywood tape uitkwam, toen, dat was eigenlijk het enige moment dat de Republikeinse partij en masse zei van misschien moeten we deze man toch maar lozen. Zelfs Mike Pence is toen ondergedoken. Die heeft wekenlang niet met Trump gesproken. Midden in de verkiezingen is natuurlijk ongekend. Maar Trump kon niet eeuwig ondergedoken blijven, want er zat een debat aan te komen. Het tweede debat met Hillary Clinton. En Trump is daar verschenen, Hillary Clinton ook. En toen ging het uitgebreid ook over deze zaak. En toen heeft Trump gezegd, ja, ik heb dat gezegd, maar ik heb niet van die dingen gedaan. En er zit hier iemand in het publiek, die heeft dat wel allemaal gedaan. En zijn naam is Bill Clinton, haar man. En alle camera's focussen zich toen op Bill Clinton. Naast hem zat zijn dochter Chelsea Clinton. Dat is ontzettend pijnlijk. En Trump zegt, en ik heb zelf ook wat mensen meegenomen vandaag. Ja. Namelijk onder andere Paula Jones, die toen Bill Clinton nog gouverneur was van Arkansas, is zij door hem verkracht. Zij zit hier vanavond in het publiek. Juanita Broderick, die ooit door Clinton is verkracht, waarna die zei van, nou, misschien moet je even wat ijs op je lippen doen. Want dat ging er nogal hardhandig aan toe. Volgens haar, die heeft ook een boek geschreven met You Better Put Some Ice on That. Zij is hier vanavond in het publiek. Deze vrouwen heb ik meegenomen, zijn aangerand en verkracht door president Clinton. Wat ik heb gedaan, foute woorden, maar bij hem waren het daden. En deze man zit daar. Nou, en dat is de manier waarop Trump keihard in de tegenaanval ging. Dat is natuurlijk het laagste van het laagste. Maar dat zorgde er wel meteen voor dat de Republikeinse partij zich weer als één blok achter hem verenigde. Daarna heeft hij ook heel veel inhoudelijke punten gescoord tegen Hillary Clinton. Maar dat is zijn manier van politiek bedrijven. Keihard die tegenaanval inzetten door die drie vrouwen waar het in totaal uit te nodigen. En op een paar meter afstand van Bill Clinton te zetten. Wat natuurlijk gigantisch pijnlijk is. En ja, daardoor hebben heel veel Republikeinen zich weer achter hem geschaard. En heel veel kiezers ook. En dat staat even los van hoe het dan juridisch zit. Maar zo lost hij dat politiek op.
Ja, ik kan me dat nog goed herinneren inderdaad. Dat heb ik ook gezien toen, ja. Ja.
Ja, Boudewijn en Raymond uiteraard. Wij zijn aan het einde gekomen van deze derde aflevering. Weer heel veel nieuwe feiten naar boven gekomen. En ook het Trumpisme is erg benadrukt. Dank je wel daarvoor.
Alsjeblieft.
Raymond, ik hoop dat jij in de vierde aflevering ook nog een keer aan wil zitten. Dat zouden wij in ieder geval heel prettig vinden.
Ik vind het heel leuk, dus laten we dat afspreken dan bij deze.